Vanaf de redactievloer hartelijk welkom bij de podcast van het Holland Festival 2020 in samenwerking met De Groene Amsterdammer. De hele maand juni zijn deze podcasts te beluisteren. Heel veel voorstellingen kunnen niet live doorgaan. Maar wat je niet kan zien, kan je wel bespreken. Ideeën, plannen, inzichten en mogelijke uitzichten. Dat gaan we het komende half uur doen. Ik ben Stefan Sanders en samen met makers en toeschouwers, met kunstenaars en recensenten zal ik in gesprek gaan over wat in de verbeelding bestaat, maar niet meer in de theaters te zien is. De techniek vandaag is in handen van Merel Borst. Vandaag staat het leven en werk van Rufus Collins centraal. De Afro-Amerikaanse theatermaker, geboren in 1935, Harlem, New York, die in 1985, even een flinke sprong, de witte Nederlandse theaterwereld opschudde met het gezelschap De Nieuwe Amsterdam DNA. Het gezelschap moest, en ik citeer, een afspiegeling zijn van de levendige en meerstemmige Amsterdamse straatbeeld, net zo kleurrijk als de Kalverstraat. Collins stierf in 1996 aan AIDS, maar zijn invloed is nog steeds onuitwisbaar. En ik praat over Rufus Collins met theatermaker, schrijver en regisseur Maarten van Hinten. Welkom, Maarten.
Hallo.
Die ooit onder regie van Collins werkte bij De Nieuwe Amsterdam en die zich nu samen met zijn vrouw Marjorie Boston over de nalatenschap van Rufus Collins heeft gebogen. Ik zeg wel schrijver, theatermaker, regisseur. Vergeet ik nog iets te noemen wat je doet?
Ja, ik geef ook les. Ik doseer, ik coach en ik begeleid allerlei mensen.
Drukman.
Drukman.
Ja. Het gouden toeval wil, Maarten, dat weet jij, dat weet ik ook, dat ik in 1985 in die zaal zat toen jij en jouw vrouw Marjorie speelden in dat stuk van dat eerste grote stuk van Rufus Collins in Nederland, een opera, The Kingdom.
Ja.
En dat deed hij samen met de Surinaams-Nederlandse theatermaker Henk John. Het ging over de zwarte onafhankelijkheidsbeweging op Haiti. Zo, dat zijn echt enorm veel, heel veel informatie. Maar goed, dat was wel zo.
Ja.
1985,
ja.
De Engelenbak, Amsterdam. Ik zat in de zaal en jij stond op het toneel. En Marjorie en nog een paar andere mensen die ik leerde kennen toen stonden op het toneel. En jullie speelden onder regie van Rufus Collins.
Ja.
Dat was echt iets ontzettend nieuws en geks en innoverends. Vond ik. En jij ook waarschijnlijk. Waarom?
Ja, nou ja, het begon ermee dat... Het was mijn debuut eigenlijk op het podium.
En dat
van Marjorie ook.
Als acteur.
Ja. Uh-huh. We waren toen nog geen stijl overigens.
Uh-huh.
Maar het was heel innerverend omdat... het was expliciet de bedoeling van Rufus en van de mensen die hem... Daar, dus Henk, en maar ook van Otto Romein en Theo Ruiter van de Engelenbak destijds... om iets neer te zetten waarmee het tot op dat moment eigenlijk... Volledig wit eigenlijk theater- en podiumkunstenveld... die helemaal niet overeenkwam met hoe inderdaad de Kalverstraat er in die tijd uitzag... om dat in één keer een soort impuls te geven naar iets wat wel de samenleving zou weerspiegelen. Dus dat project was opgezet zowel in vorm, dus er waren allemaal audities... 3 maanden lang workshops die eigenlijk trainingen waren... waar we 3-4 keer per week van allerlei mensen allemaal lessen kregen in het vak, in het theatervak. Zowel vanuit een Europees perspectief als vanuit een Surinaams en een Afro-Caribisch perspectief. Dat is 1. En 2, het ging over iets waar niemand in Nederland iets van af wist. Over een vrijheidsoorlog... in de Cariben, over slavernij, over een koloniale geschiedenis... waar tot op dat moment eigenlijk in Nederland nooit echt over gesproken werd.
Even toch terug over, niet over Haiti, maar even terug naar de situatie in 1985 Nederland. Ik heb het dus allemaal zelf meegemaakt, maar soms vergeet je... hoe ongelooflijk vanzelfsprekend wit het Nederlands theater en de podiumkunsten waren.
Ja.
Want het is natuurlijk nu al lang niet meer vanzelfsprekend, tegendeel. Maar het bestond gewoon helemaal niet in 1985. Een kleurrijk gezelschap. Van meest Surinaamse mensen, maar of gemengd of wat dan ook. Wat deed jij aanvankelijk? Je zei, ik ben toen voor het eerst gaan acteren. Wat was jouw baan of je studie?
Ik studeerde biologie.
Ja.
En ik was toen ook al met muziek bezig. Die tijd, hè, begin jaren 80, was ook begintijd van de hiphop. En ik zat ook in die eerste Nederlandse hiphop scene. Dus dat deed ik ernaast. Het waren twee werelden waar ik in zat. En het is mijn moeder die me attent maakte op de audities die gehouden werden. En die zei, volgens mij is dat iets voor jou.
Want waarom?
De audities werden gepubliceerd onder andere in de Weekrand Suriname. Mijn moeder las dat, mijn moeder is Surinaams. Ja. Zij dacht dat, want zij had al iets over Rufus Collins gehoord. Er waren een paar amateurgroepen in Nederland. Die hadden die status. Onder andere Garocho, dat is een Surinaams groepje. En die hadden een prijs gewonnen met een voorstelling die hij geregisseerd had als gastregisseur uit het buitenland. En zij had daarover gehoord. En zij dacht, dit is volgens mij iets voor jou. Omdat hier kan je allemaal dingen laten zien die je nergens anders kan laten zien. En ik ben gewoon naar die auditie gegaan. En ik ben tegen mijn eigen verwachtingen in aangenomen. Maar ik wist toen eigenlijk al, en zeker toen we begonnen te werken en die workshops deden, was al meteen duidelijk, dit is iets totaal anders dan al het andere wat ik om me heen zag. En dit was de plek eigenlijk waar ik dacht, hey, hier kan ik met mijn soort van gekke achtergrond. Ik heb dus een Surinaamse moeder, een Nederlandse vader. Ik ben voor een groot deel in Frankrijk, in Amerika opgegroeid. Heel erg cosmopolitisch eigenlijk als mens. En ik was toen 18. En hier kon ik dat opeens kwijt.
Ja. Wat ik zo bijzonder vind, is dat... Want ik zat net even te mompelen, multicultureel theater. Maar ik was eigenlijk geneigd om te zeggen een zwarte theatergroep. Maar dat was eigenlijk niet hoe Rufus Collins het zelf wilde noemen. Hè? Hij sprak echt over een multiculturele theatergroep, net zo kleurrijk als de Kalverstraat. Waarom was dat?
Nou, hij was een Amerikaan. Hij had vanaf vroeg jaren 60 getoerd door Europa. Hij was op dat moment, toen hij naar Amsterdam kwam, daarvoor had hij iets van 15 jaar in Londen gewoond en gewerkt in de West End. Hij had daar, behalve grote West End musicals gedaan, had hij ook een gezelschap gebouwd, de Black Theatre Co-op. Dat was dan weer het eerste zwarte gezelschap in Londen.
Black Theatre Co-op.
Ja, Black Theatre Co-op, ja. En dus hij was daar een pionier van dat zwarte theater en van dat. Maar hij zag in Amsterdam de kans, de gelegenheid om daar iets te doen wat niet wit-zwart, maar wat echt multicultureel was. En hij zei ook expliciet, dit is het eerste multiculturele theatergezelschap in Europa. Hij zag het echt als fundamenteel anders dan dat wat in Engeland gebeurde. Wat een ander soort...
Wat wel zwart theater was.
Wat wel zwart theater was, expliciet zwart theater was.
Ja. Of ook in Amerika had je natuurlijk gewoon zwart theatergroepen. Ja. Zwarte dansgroepen begonnen
Amerika ook. Ja. Maar daarin was wel belangrijk, want Henk John was daar voor hem belangrijk in.
Henk John, de Surinaamse...
De Surinaamse regisseur. Want hij had eigenlijk door te werken met mensen in Nederland, was hij meer te weten gekomen over Suriname. En Suriname is natuurlijk een oprecht multiculturele samenleving, maar verschillende culturen volledig naast elkaar, door elkaar bestaan. En dat inspireerde hem enorm. En daarom was ook een van de belangrijke redenen dat hij ook in Amsterdam uiteindelijk is komen settelen, terwijl hij in Londen eigenlijk een sterrencarrière had.
Nog even dan terug naar The Kingdom, die opera, zoals hij het ook zelf noemde, over Haiti, die ik dus toen in 1985 zag en die jij en jouw vrouw, toen nog niet vrouw, Marjorie Baston, speelde. Mm-hmm. Haiti, het eerste onafhankelijke Caribische eiland. Waarom was dat het grote thema?
Hij kende de componist, Robert Robertson, een heel bekende Engelse componist. Dus hij had gewoon toegang tot dat stuk.
Ja.
Hij vond het stuk geweldig. Het stuk was geschreven door Alejo Carpentier. Dat is een Cubaanse schrijver. Dus eigenlijk, het ging om een verhaal dat buiten de Europese context plaatsvond, dat ook gemaakt was daar door mensen van daar, dus een ander soort repertoire, dat was één. Maar ook, dat stuk was een hele geschiedenis. Het was niet de revolutie, het was de revolutie en de aftermath, als het ware. Dus hoe daarna de machtige zwarte koning kwam en hoe die koning dan weer corrupt was. Dus het was een enorm ambitieus verhaal. Maar daarmee ook eigenlijk een heel genuanceerd verhaal. Dat wel ging over vrijheidsstrijd. Dat ging over slavernij, over racisme, over de vormen die dat aan kan nemen. Maar het ging ook over eigenlijk de breedte van macht en corruptie.
Ja, en ook, dat vond ik, dat kan ik me herinneren, dat ik dat toen al heel interessant vond. Want Haiti is natuurlijk niet een happy ending. Het was wel de grote eerste, zeg maar, anti-koloniale revolutie. En daarna ging het snel bergafwaarts, zeg maar, met Haiti. Dus het had niet dat idee van, als zwarte mensen nu maar de macht grijpen, is het altijd goed. Is de macht ook altijd goed? En dan leven ze lang en gelukkig. Dus het was eigenlijk een heel dubbelzinnig verhaal al meteen over hoe je kolonialisme te boven kunt komen. Maar ook dat dat niet vanzelfsprekend gebeurt door witte mensen door zwarte mensen te vervangen.
Precies, ook omdat daar kwam uiteindelijk een koning in Haiti, koning Christophe. En die doste zich ook op met witte pruiken en pakken. Dus dat idee van dat het gaat over iets anders dan kleur, maar het gaat over machtsstructuren, dat was heel belangrijk voor Rufus, die eigenlijk in hart en nieren een anarchist was. En die eigenlijk steeds ook zei tegen ons in het gezelschap, hè, dat hij zei, voor mij is zwart niet een kleur. Zwart is voor mij een maatschappelijke positie. Het is een stempel die gedrukt wordt op mensen die uitgesloten worden. Dus hij beschouwde ook Turkse spelers die theater maakten in Amsterdam. Voor hem was het ook zwart. Duidelijk zwart, want dat is de status die het in deze samenleving kreeg.
Het was het gemarginaliseerde.
Ja.
De mensen die.
Ja, zwart was een politiek begrip.
Ja, goed.
Voor hem.
Nog even, want jij samen met Marjorie, met jouw vrouw, jullie beheren de nalatenschap van Rufus.
Ja.
Waarom jullie?
Beheren is een heel formeel woord voor iets wat we uit noodzaak eigenlijk informeel zijn begonnen. Eigenlijk was het sowieso al toen hij overleed, hadden we zoiets van ja, zijn verhaal moet verteld worden.
96 was het, hè, geloof ik.
96 overleden, inderdaad.
96, ja.
En er zijn heel veel misverstanden over hem. Hij was ook een heel controversieel figuur. Er zijn veel mensen die hem echt hardgrondig haten destijds. Om wat hij teweegbracht. Hij was een provocateur, ook in dingen die hij zei, die hij deed. Dus we gingen eerst, toen hij overleden was, gingen we kijken, van god, zou die een documentaire van hem gemaakt kunnen worden? Gingen we met mensen praten. Oh. En daar was echt geen enkele mogelijkheid voor. Dat was één. Maar toen zijn we al eigenlijk in 1999 zijn we naar New York gegaan. Hebben we daar mensen geïnterviewd die hem kenden. Harvey Keitel, de mensen waar hij toen daar.
Dus ja, we hebben al, grote acteur.
Ja. We hebben allemaal dingen al gedaan om een beetje in beeld te krijgen. Ik heb, voor hij overleed, heb ik allemaal gesprekken met hem gehad over zijn leven. Die heb ik allemaal opgenomen. Als een soort van basis van, daar moet iets mee gebeuren. Dat was één. En twee, dat kwam eigenlijk later. Hij had het gezelschap DNA opgericht, wat uiteindelijk een soort van opleiding is geworden.
De Nieuwe
Amsterdam. En destijds stond Halbe Zijlstra eigenlijk. Zijn eigenlijk alle grote gezelschappen die dat nalatenschap eigenlijk, het DNA, Cosmic, eigenlijk alles viel om, werd weggetrokken, wegbezuinigd, verdween.
Al het multiculturele.
En het hele begrip multicultureel werd een soort politiek negatief geladen begrip. Diversiteit verdween uit de stukken, wat nu dan heel anders is. Maar er is toen ontzettend veel gesloopt. Die theaters en die groepen die gingen dicht. En die archieven van die groepen, die werden in containers gegooid en weggedaan. En wij zagen dat, we hoorden dat. En we zijn echt letterlijk, in het geval van DNA, de zaakleider zei, ja, huidige artistiek leider ziet hier niks in. Het is nu in een container. Toen zijn we in de auto gestapt. En hebben we gewoon die spul uit de container gehaald. En mee naar huis genomen.
Ik ben jullie echt dankbaar. Dat je dat gedaan hebt. Want hij was echt een grootheid in die tijd. Eerst in Engeland, maar zeker ook in Amsterdam. En het zou werkelijk krankzinnig zijn als we van zo'n man zijn erfenis, zijn nalatenschap niet meer hadden. Ik wil met jou nog even nagaan wat voor een man hij nou niet precies.
Nog een heel klein toevoeging. Ja, hij is een soort van, hoe zeg je het, een figurehead, een kopstuk. Hij is een soort symbool.
Ja.
Maar hij is het symbool voor heel veel meer, omdat daaromheen eigenlijk al die groepen en mensen die in de schaduw van mensen als Rufus en Felix de Rooij, dat werd allemaal weggeveegd. Het is zeker nu met terugwerkende kracht. Ik geef les op de theaterschool af en toe. Daar komen nu zwarte studenten, zwart politiek zwart studenten, maar zeggen, komen op die opleiding. En die vragen allemaal, maar ben ik de eerste? Was er ooit iets voor mij?
Ja.
En dus nu komt er opeens een vraag waar de scholen geen antwoord op hebben. En nu wordt het heel belangrijk dat we deze dingen nu eigenlijk een plek gaan geven.
Nou ja, daarom, alle subsidieaanvragen tegenwoordig, nu in Amsterdam, moeten, en ik geloof ook wel elders in het land, moeten diversiteit en inclusiviteit bevatten, want anders ben je gewoon af. Ja. Dan krijg je geen subsidie. Dat is nu, hè, dat is de laatste anderhalf, twee jaar is dat weer zo. Maar in 1985, nou, waar die woorden bestonden eigenlijk geloof ik niet, of die werden ook helemaal niet gebruikt. Multicultureel was toen een nieuw begrip.
Ja, je had toen Rufus kwam, toen had je het migrantentheater. Oh, dus ja. Er waren wel gezelschappen, ja. Maar dat waren sowieso per definitie eigenlijk amateurgezelschappen, omdat ze niet wit waren en niet van je opleiding kwamen, die geen zwarte studenten toelieten, of zal maar zeggen één op de, ik geloof dat er zes waren in 10 jaar. Dus die waren per definitie amateur en dat was dan het migrantentoneel voor specifieke migrantendoelgroepen. De stap, de sprong die Rufus gemaakt heeft, Rufus en Henk, is, ja, luister, dit is Nederlands theater voor wat Nederland nu is. Dit is niet theater voor doelgroepen of voor een achterban. Dit, we hebben het nu over de toekomst en wat dit land nu is. Dat zei hij in 85.
En hij wilde ook de mensen, de acteurs, de dansers trainen.
Hij wilde ze opleiden, ja. Hij wilde ze trainen. Ja. Hij wilde ze ook allemaal repertoire, toegang geven tot repertoire dat in Nederland gewoon überhaupt niet aan bod kwam, niet vertaald werd, niet gespeeld werd, niet gedaan werd. Hij wilde dat bewustwordingsproces ontketenen.
Even terug naar over zijn leven, wat we zouden kunnen weten. Jij stuurde me een hele lange tekst waarin je wat dingen van Rufus Collins hebt samengevat. Mm-hmm. Ik zei al dat hij geboren werd in Harlem, New York. En op zijn 13e gaat hij dan naar het seminarie.
Ja.
Dat is even wel een... Nou, dat zag ik nog niet zo snel aankomen als je die man hebt gekend.
Ja, 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 nee. Hij heeft daar, dat is de gelukkigste tijd van zijn leven geweest.
Ja?
Ja.
Ja, mooi. Ja. Dat vind ik ook mooi, maar
het vond bijzonder. Het vond hij prachtig. Hij is wel op zijn 18e weggestuurd.
Wat is een katholieke jongen?
Een katholieke zwarte jongen die dus eigenlijk opgeleid wordt om priester te worden.
Ja.
Maar ze hebben hem weggestuurd omdat ze zeiden, zonder precies uit te leggen waarom of hoe, dat hij niet geschikt was voor het priestersambt. En dat moment is voor hem echt een traumatische ervaring geweest. Hij gaf speltrainingen, hè? En onder andere in sense memory. Dat is een techniek in het theater dat je oude herinneringen gebruikt om emoties in het spel op te kunnen roepen.
Dat gebruik je dat?
Sense memory.
Ja.
De Stanislavski-techniek, ja, vooral Amerikaanse actorstudio, die gebruiken dat. En hij gaf ons lessen daarin, stevast in die lessen om te demonstreren wat die techniek was. Dan speelde hij het moment na dat hij het bericht hoorde, het raam opendeed om zuurstof te krijgen, omdat hij ademtekort kreeg. En dan deed hij zijn handen zo alsof hij het raam vastpakt om het open te doen. En dan begon hij spontaan te huilen.
En dat was het moment dat je hoorde dat hij weg moest, ja, van het seminarium.
Ja, ja.
Dat hij geen priester
werd.
Zou worden. Ja. Nou, is natuurlijk het katholicisme is een heel beeldend geloof.
Ja.
Ik bedoel, met theatraliteit, met rites, met gewaden. Het is niet zo'n grote stap naar het theater, nee. naar het podium. Hij wordt weggestuurd dan. Maar gaat wel steeds verder in dat theater. Hij werkt zelfs bij The Living Theater in New York. Ja. En dat was een hele fameuze groep.
Ja, 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 ja. Nou, hij kwam dus terug in New York. Eerst is hij soort van gaan afreageren door dagenlang in de bioscoop te zitten. Gewoon niet uit de zaal te gaan. En wat in Amerika dan kan, de hele dag gewoon films kijken. En langzaam kwam hij uit zijn cocon en begon hij mensen te ontmoeten. En zo kwam hij eigenlijk in de theaterwereld terecht. Eerst als toeschouwer. Eigenlijk het verhaal wat hij me verteld heeft, is dat hij dus naar een voorstelling ging, een opera voorstelling, een commentaar over hoe het was. Zo iemand tegen van, als jij het zo goed weet, waarom doe je het zelf dan niet? En toen is hij het zelf gaan doen. En toen heeft hij met mensen als Harvey Keitel, daar deelde hij een appartement mee. En samen gingen ze dan allerlei cursussen af en audities af. En zo kwam hij in die hele wereld van New York toen. Dat hebben we het over eind jaren 50, begin jaren 60. Hij kwam in het circuit om Andy Warhol heen. Hij kwam, en de Living Theater was ook in die avant-garde van New York, waren zij een heel belangrijke groep.
Een anarchistische club was het toch, de Living Theater. Wel wereldberoemd.
Ja, wereldberoemd. En ze waren heel politiek, al toen al. En toen kwam hij daar terecht. En toen is hij gaan toeren met ze naar Europa. En toen ze op tournee waren, heeft de Amerikaanse overheid hun paspoorten ingetrokken. En werden ze effectief eigenlijk verbannen uit de Verenigde Staten. Konden ze niet meer terug.
Is hij zo uiteindelijk in Londen terechtgekomen?
Ja, Ja, ze waren eigenlijk een zwervend gezelschap geworden. En dat deden ze ook. Hè. Ik weet niet als mensen misschien de film Jesus Christ Superstar kennen.
Ja, Jesus Christ Superstar.
Die film begint dat met zo'n bus die rondrijdt met acteurs die naar buiten komen. En die, nou, die bus, die, dat was de Living Theater. Die reden met zo'n bus door Europa, die kwamen dan op plekken. En dat had een enorme impact op de Europese culturele elite. Dus je had, ze werden rijke mensen, grote rijke families, vonden het dan leuk om ze dan te patronizen, zal ik maar zeggen. Dus ze speelden op de grote podia, het festival in Avignon, in La Scala. Maar daar speelden ze dus voor anarchistische voorstellingen waar ze zich uitkleden en het publiek in gingen. En, nou, het is krankzinnig eigenlijk. Als je die filmpjes ziet, je weet niet wat je ziet. En dat hebben ze door heel Europa gedaan. En zo leren ze ook de Europese jetset kennen. Met name de voorhoede die toen vooral in Londen zat, van mensen die de grenzen van de burgerlijkheid, zal ik maar zeggen, aangingen. Onder andere muzikanten als de Rolling Stones en David Bowie. En dus dat
die was
ook
allemaal echt gekend. Hè? Rufus was daar gewoon on first name base.
Ja, meer dan first name. Ja. Hij woonde met Rolling Stones. Die hebben een tijd lang samengewoond. Keith Richards, Mick Jagger en hun vrouwen, Marianne Faithfull.
Dat
was dat hele jet set. En hij woonde gewoon bij hen in huis. Als die mannen dan weer op tournee gingen, dan was hij vaak met die vrouwen. Dan was hij met die kinderen en die vrouwen. Soms ging hij mee op tournee naar Jamaica. Tot het einde van zijn leven bleven die mensen ook hem ook opzoeken, hem contacten. Kwamen naar Amsterdam, dan incognito om hem even te zien. Dat was zijn wereld, zal ik maar zeggen.
Ik denk dat iedereen Rufus Collins heeft gekend, maar dat is natuurlijk niet zo. Een Afro-Amerikaanse man met erg lange dreads, grote bos dreads, rond donker brilletje, studentenbrilletje.
Ja.
Meteen al een verschijning om te zien. Hè? Jij zei net dat hij toen hij hier kwam, dus hij was in Londen, was hij heel erg bezig met die Black Theater, de Black Theater Co-op. Maar uiteindelijk kwam hij dus naar Amsterdam, zo begin jaren 80. En dan begint hij dus met The Kingdom. Dat is zijn eerste regie. Dat stuk over Haiti. Jij zei helemaal in het begin dat hij best lastig viel. Dat mensen, ook heel veel Surinaamse en Antilliaanse mensen, niet goed wisten wat ze nou met deze Afro-Amerikaanse man aan moesten.
Ja, dat klopt. Daar waren eigenlijk de belangrijkste reden daarvoor was zijn politieke overtuiging. Kijk, hij kwam uit de Living Theater, die waren links, anarchistisch. Maar hij had, en daar kwam hij, was hij eerst, hè, in die New Yorkse voorhoede. In de loop van de jaren 60 kwam in Amerika de Black Power Movement op gang. Rufus was in Europa. Zijn zus, die in Amerika woonde, die was actief in die beweging. En die verweet hem eigenlijk van je bent gevlucht. Je bent niet hier met ons om de strijd aan te gaan, maar dat wilde hij ook niet. En iets wat hij me ook verteld heeft, de Living Theater werd geleid door Julian Beck en Judith Malina. Dat waren twee iconen van het Amerikaanse anarchisme en counterculture in New York. Maar toen ze hier op tournee waren, toen hebben ze op een gegeven moment is hij met Julian gaan praten van hey, er is daar iets aan de hand. Wij moeten als gezelschap daar iets mee doen. En toen had Julian Beck tegen hem gezegd, ja, ik begrijp wat je zegt, ik hoor wat je zegt en ik ben het ook met je eens met de ideeën die je zegt, maar ik kan dat niet doen.
Want ik ben blank of ik ben wat
wit. Jij moet dat doen. Dit is jouw verantwoordelijkheid.
Ja, ja.
En dat was voor hem een soort omslagmoment. Tegelijkertijd was hij natuurlijk nog altijd in die soort blanke jet set en alles leuk en hippies en West End en het hele extravagant. Maar toen is hij echt in de buurt in Brixton, in gewoon zwarte arbeidersbuurt, theater gaan maken in Londen. Theater gaan maken met jongeren daar en met zwarte mensen in die buurt. En is hij echt actief bezig gegaan met het zwarte bewustzijn.
Daarvoor was hij volgens mij helemaal niet zo zwart. Althans, hij was natuurlijk qua kleur zal hij ongetwijfeld altijd heel donker zijn geweest. Ik bedoel, zoals ik hem ken.
Ja.
Maar je kunt gekleurd zijn of donker gekleurd zijn zonder zwart te zijn.
Dat was niet ik denk niet dat het hem definiëren, laat het zo zeggen.
Nee.
Maar hij heeft dat erkend en omhelst. En toen kwam hij in Nederland. En in de jaren 80 in Nederland was het helemaal niet makkelijk om daar extreme, duidelijke meningen over te hebben. Ik bedoel, heel simpel en helder voorbeeld. Rufus kwam hier en een van de eerste dingen die hij zag toen hij kwam hier in november, was Zwarte Piet. En hij zei onmiddellijk, dit is schandalig en dit kan niet. Dit kan op geen enkele manier, is dit aanvaardbaar dat dit als... En in 1985 begreep echt, was het Chinees wat hij sprak. En ook zwarte mensen zeiden van, nou, dan moet je je niet zo druk om maken. Laat dat nou maar.
Ik vond dat in die tijd zelf ook, hoor, 1985. Dat nou zegt Zwarte Piet.
Weet je, waar maak je je druk om? Ja, ja. Typisch een gefrustreerde zwarte Amerikaan... Uh-huh. Die vanuit het zwarte Amerikaanse... Die zijn sowieso boos. En hij is boos. En daar werd hij dan weer nog bozer om. En dan ging hij, als hij dat soort gesprekken had... Zeker als hij gesprekken had met intellectuelen... Dan ging hij steeds netter praten. Want hij was een... Een heel goede acteur. En hij was heel goed met accenten. En hij kon de Queen's English kon hij vlekkeloos spreken. Ja. Dus dan ging hij in het hoogste Engels wat hij kon... ging hij dan, nou ja, en dan viel hij aan Nederland aan op haar geschiedenis. Allemaal dingen die nu onderwerpen zijn waar we het over hebben. Hè? Over de slavernij, over hoe de stad eruit ziet... over de sporen van die geschiedenis in onze cultuur. Dat was toen helemaal geen gesprek. En daar werden mensen heel boos om. Met name mensen die in de eerste instantie zeiden van... nou, het is heel goed dat deze man dit brengt, hè, sociaal, maatschappelijk. Toch belangrijk dat die achtergestelde groepen ook een beetje cultuur krijgen. Maar die vonden het helemaal niet prettig dat hij dan zei van... oké, en dan nu laten we het gaan praten over Zwarte Piet. Laten we gaan praten over Nederlands koloniaal. Dat vonden ze heel vervelend.
Ik ga even een sneltreinvaart door. Niet omdat het niet leuk of interessant is, maar omdat ik... bij het punt wil komen dat jij je uiteindelijk losmaakt. Je bent verder gegaan in het theater, net zoals Marjorie Boston, jouw compagnon. En toen zijn jullie samen Shade gaan oprichten. Dat was een theatergroep. Je bent in 92, 93 een beetje los gaan maken van Rufus Collins als acteurs. Ja. Hij was toen al ziek. En toch heeft hij nog voor jullie... voor jou en voor Marjorie gespeeld.
Ja.
Vlak voordat hij stierf. 2 jaar voordat hij stierf, zo'n beetje.
Ja, dat is wel heel interessant. Ook om ik ben min of meer opgeleid door Rufus en Henk. Hè. Dus ik ben na The Kingdom heb ik steeds producties bij ze gedaan. En ben ik andere dingen gaan doen. Ook gaan vertalen dingen. Marjorie is na die productie naar de theaterschool gegaan. En werd aangenomen op de meme-afdeling. Dus die heeft dat parcours afgemaakt. Die kwam uit die school. Is toen gaan spelen voor grote gezelschappen. En kwam toen met we moeten onze eigen groep starten. En, maar Rufus destijds, in de Kingdom-tijd, zei tegen de jonge mensen in die groep... ga niet naar de theaterschool, want ze gaan je kapot maken. Mm-hmm. Ze begrijpen niet wie je bent en ze gaan afdwingen dat je je gaat passen in een systeem... die niet jouw wereld en jouw cultuur herkent of erkent. En Marty is dat toch gaan doen. Dat was een soort van anti...
Ja, dat mocht eigenlijk
niet. Ook een soort vadermoordachtig ding. Dat moet anders zijn. Maar Rufus heeft haar heel nauw gevolgd op die school... En toen wij Shade begonnen, wilden we eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden. Meme-school is experimenteel theater. Dingen opnieuw bedenken, scheid aan alle categorieën. Vooral niet uitleggerig theater over onderdrukking... of gewoon doen wat we voelen, zou ik maar zeggen. Dus het leek op het eerste gezicht heel anders... dan het nadrukkelijk politiek bewuste theater wat Rufus aan het maken was... Rufus zijn stijl is ook heel autoritair als regisseur, disciplinair, strak. En dit was meer anarchistisch, zelf maken. Marjorie zei, de voorstelling die we gingen spelen over de voguing culture, daar hadden we een mother nodig. Dus,
voguing, hè? Nog die bewegingen, die langgerekte bewegingen.
Bewegingen, een soort subcultuur van eigenlijk
Amerikanen
van
zo prachtig kunnen
van,
maken.
Van gay gangs, gendervrije gangs, zal ik maar zeggen. Met meestal een moeder, meestal een oude travestie of transseksueel aan het hoofd. En Marjorie zei, we moeten Rufus vragen voor die moeder. En ik zei, maar dat kan helemaal niet, joh. Dat gaat hij nooit pikken. Dat is niet... We vragen hem, hij zegt meteen ja.
Vadermoord of verwonnen.
Klaar. Daarna werd hij ziek. En die productie die ging 1,5 jaar later verder. Toen kwam hij uit het ziekenhuis. Eigenlijk, hij was zijn dode opgeschreven. Maar hij had tegen ons gezegd, toen hij in het ziekenhuis... we gaan opzoeken in intensive care. En hij deed zijn ogen open. Dat had hij dan dagen niet gedaan. En toen zag hij ons en toen zei hij... ik ben toch nog steeds in het stuk, hè?
Hij wilde.
Dus hij. Dus toen ondertussen was de producent aan het zeggen... er moet een andere persoon op die rol. Uh-huh. Hebben jullie al een vervanging? Toen wisten we, oké, we gaan niet vervangen. En als hij het niet kan doen, dan is dat een onderdeel van... we lossen het op. Hij komt uit het ziekenhuis. Hij kan niet langer dan 1,5 uur per dag wakker blijven. Hij zit in de repetities te slapen de hele dag. Met lunch maakte hem wakker... Dan aten we wat, dan luisteren we naar operamuziek, bespraken we dingen met hem een beetje rustig. En dan viel hij in slaap. Elke dag dat we repeteerden, 6 weken lang, was hij iets langer wakker. Uiteindelijk hebben we een tekst geschreven. Hebben we hem die tekst laten doen, gefilmd. En dan zou hij op het podium zitten. En dan zou hij gewoon daar zijn. En dan zou die tekst gefilmd van hem, zouden we dan vertonen. En op de dag van de eerste try-out, eerst keer het publiek bij is, zegt hij, hou die video uit. Oké. Okay. Hij doet die monoloog. Nooit hebben wij die video ooit aangedaan in die voorstelling. Avond aan avond. En hij was echt heel ziek geweest. Hij was heel zwak. We toerden door Nederland. Hartje winter, februari, maart. Ijskoud, busje. We kwamen in zalen, die waren legend. We waren een totaal onbekend gezelschap. En dus het was. Altijd was hij daar. 100%. Nooit iets. Hij heeft ook nooit in de repetities tegen ons gezegd van, zou je het niet zo doen? We waren het wiel opnieuw aan het uitvinden. Hij liet ons gewoon aanmodderen. En hij zei, ja, is goed. Als je wil het zo, dan doe ik het zo, doe ik het zo, doe ik het zo. Dat is misschien de grootste les die ik ooit van hem geleerd heb.
Ik vind het een prachtig einde. Ik bedoel, het is niet een prachtig einde dat Hoeve Scotland sterft aan AIDS. Dat is niet een mooi einde. Maar wel dat hij jouw mentor is geweest. En de mentor is geweest voor Marjorie. En dat hij uiteindelijk dat mentorschap ook weer over kon geven aan jullie. Ja. En zich ook weer kon schikken als acteur. En ook zich senang voelde, prettig voelde in jullie voorstelling.
Nou, maar met name ook, dat als ik toch iets toe kan voegen. Die vrijheid die hij ons gaf. Echt 100% pure artistieke vrijheid, los van achtergrond, alles. Gewoon doe wat je verbeelding van je verlangt en doe het onvoorwaardelijk. Dat is de belangrijkste boodschap die hij ons kon geven toen wij de Bart Nauw oprichtten, ons gezelschap. Dat we wisten, dus je moet nergens rekening mee houden behalve met je eigen verbeelding. En je moet het recht afdwingen om dat te kunnen doen, ongeacht hoe de samenleving tegen je aankijkt.
Nou, dat is met recht een eerbetoon aan Hoeve Scotland, de grote Amerikaanse theatermaker. Dank je, Maarten van Hinten. U luistert naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met De Groene Amsterdammer over de nalatenschap van de Afro-Amerikaanse theatermaker Hoeve Scotland, die in Nederland, dat kan je echt zo zeggen, het multicultureel theater introduceerde. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Holland Festival en daar vindt u ook meer over het online festival dat u kunt volgen. Maarten, nogmaals heel erg bedankt. En dank ook Marjorie dat jullie je gebogen hebben over die nalatenschap van Hoeve Scotland. Het was mij een plezier om met je daarover te praten. En ik zeg tot de volgende podcast.
Ja, en we hopen dus dat we nog een documentaire hier, daar zijn we mee bezig, maar dat is dat. Stay tuned for the documentary.
En dan komt misschien ook nog een documentaire over Hoeve Scotland. Ik zeg nogmaals, tot de volgende
podcast. Dank je wel, Stefan. Dank je.